Goedemorgen allemaal. Wat ja, mooi om hier te zijn en met elkaar te delen. Want ik was pas nog hier, maar toen was ik niet op deze plaats. Want toen waren jullie 40 jaar gemeente. Wat mooi om dat te vieren. Dus dat is de laatste keer dat ik hier geweest ben. En dat was fijn om bij te zijn. Ik wil vanmorgen wat delen. Ik weet niet of iemand dat van zich de vorige keer nog herinnert. Ik zou het heel knap vinden. Ik ben namelijk een half jaar geleden denk ik ongeveer hier geweest. En toen heb ik het over Nehemia gehad. Nou, als jullie dat nog weten, ik kan je zeggen, als ik in Weert spreek, hè, mijn eigen gemeente, dan komt het wel eens voor dat ik 4 weken later over iets praat en dat de mensen niet meer weten waar ik het 4 weken geleden over had. Zo werkt het een beetje. Want dat is helemaal niet erg. Het is belangrijk dat de ideeën blijven hangen die daaruit komen. En dat je niet meer precies weet waar het over ging. Nou, dat is geen probleem. Waar ik het vanmorgen over wil hebben is over Nehemia. Misschien even een paar verder. Slides. Nog eentje verder. Even hierover. Vorige keer, toen ik hier was, dat kan ik me in ieder geval nog herinneren. Toen hadden we geen beamer en scherm. Toen had ik even een whiteboard waar ik even wat op getekend heb. Nou, nu hebben we gelukkig heb ik een plaatje mee. Ik dacht, ik neem mijn laptop mee, kijk of dat lukt. En dit is het plaatje een beetje van het Midden-Oosten. Dat herkennen jullie denk ik wel. En als je 1 keer klikt, denk ik, dan staat daar Susan. En Susan, dat ligt eigenlijk in het huidige Iran, ligt dat een beetje aan de zuidwestkant. Daar was een burcht in de tijd van Nehemia. En Nehemia die was, en dat is voor het hoofdstuk wat we vanmorgen gaan lezen met elkaar, maar als je Nehemia 1 leest, hoef je nu niet te doen, moet je thuis maar eens lezen. Hartstikke interessant boek is Nehemia. Daar was Nehemia, die was in de burcht Susan. Daar was hij namelijk de schenker van koning Artaxasta. En hoe kwam hij daar nou terecht? Want Nehemia, dat was een Jood, iemand die uit Israël kwam. Daar was hij naartoe eigenlijk meegenomen ten tijde van de Babylonische ballingschap. Of eigenlijk zou je moeten zeggen dat hij toen was meegevoerd. En eerst hadden de Babyloniërs, die hadden de Joden overwonnen. En daarna hadden de Persen, die hadden de Babyloniërs weer overwonnen. En zo was hij uiteindelijk in die Persische burcht Susan terechtgekomen. En dat was niet voor niks, want in hele lange tijd, echt honderden jaren, hadden de koningen van Israël en van Juda, het waren 2 rijken, en dan heb ik het over de tijd, je had David, Salomo, en toen kwamen er heel veel koningen van 2 rijken, en dat was een beetje het noorden van Israël, en de omgeving zo rondom Jeruzalem was dat gesplitst, en die 2 rijken die hadden koningen die soms goed waren van Juda, die God volgden. Maar meestal waren het koningen, en zeker in Israël, maar later ook in Juda, waren er veel koningen die trouwden met vrouwen van andere volken, die gingen hun goden dienen en hun goden aanbidden. En God die bracht dan af en toe een koning of een profeet die mensen, en ook de koning zelf weer eraan herinnerde, we moeten God volgen. Maar dat ging heel vaak fout en uiteindelijk zei God, ik geef jullie in de handen van vreemde volken. En hij zegt ook ergens, het was de bedoeling dat jullie elke 7 jaar een sabbatsjaar zouden houden, maar dat zijn jullie zo vaak vergeten dat ik jullie 70 jaar geef, dus het ballingschap zou 70 jaar duren, om al die tijd in te halen. Dan kan het land kan in rust liggen en jullie kunnen leren om mij te volgen. Dus daar in Susan, daar woonde Nehemia. En Nehemia die krijgt uit Israël, krijgt hij zijn broer op bezoek. Nehemia 1 kun je dat lezen. Ik zal even een kleine inleiding geven, want anders dan is het misschien lastig om Nehemia 4 te begrijpen, waar we zo naar gaan kijken. Nehemia, zijn broer, dat vind je in Nehemia 1, die komt en die vertelt hoe het er in Jeruzalem voor staat. En als je het boek wat daarvoor staat, Ezra, als je daarnaar gaat kijken, dan dat komt voor het boek Nehemia. Het staat ook voor het boek Nehemia in de Bijbel, maar in tijd kwam het er ook voor, want Ezra die was al naar Jeruzalem toegegaan en daar was de tempel, die was al herbouwd. Dus de tempel was daar al en dan komt dus die boer van Nehemia en die vertelt, ja, de tempel is er wel, maar voor de rest ligt de stad nog helemaal in puin. Dus er is nog niet echt een stad herbouwd. En dat is het bericht wat Nehemia krijgt daarin, die burcht Susan. En Nehemia die is ja, die is enorm aangeslagen daardoor. En in Nehemia 1 kun je lezen dat hij begint te bidden tot God en zegt, nou, ja, Heer, het ligt in puin. En dat komt eigenlijk door alles wat wij hebben gedaan. Wij, en dan zegt hij ook zichzelf en zijn familie, we hebben u niet gevolgd. Maar, zegt hij, aan de ene kant heeft u beloofd, heeft u gezegd dat als we u niet zouden volgen, dat u ons zou verspreiden over grote, over het hele gebied, dan zou u ons wegvoeren uit Israël. Maar, zegt hij, als we ons weer bekeren, dan brengt u ons terug. Dus hij houdt vast aan die hoop en dan zegt hij, en als ik daar iets in kan betekenen, dan laat mij gaan. En dan duurt het 4 maanden tot hij tegen koning Artaxerxes durft te zeggen, ik wil terug naar Jeruzalem. En de koning die laat hem gaan, en daarvan kun je lezen in Nehemia 2, de koning laat hem gaan en als je nog een keer klikt, dan zie je de pijl terug, daar ligt Jeruzalem in de rode cirkel. En als je even nog een keer klikt, dan is dat de rivier de Eufraat. In dat boek hebben ze het ook steeds over van het land achter de rivier. Nou, dat is vanuit Susan gezien, dus vanuit de burcht gezien, achter de rivier, daar ligt Jeruzalem ergens. Als je dan nog een keertje klikt, dan, nou, zo gaat Nehemia, die gaat terug naar Jeruzalem. Dus hij gaat op reis en hij komt in Jeruzalem. En daar roept hij het volk op in Nehemia 2 om de stad te herbouwen. Als ik kijk naar Nehemia, dan doet Nehemia, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, maar dat, nou, dat is een half jaar geleden, dat zul je denk ik niet meer wel weten, maar Nehemia, die doet mij eigenlijk denken aan de Heere Jezus. Dat, hij is het natuurlijk niet, de Heere Jezus moet nog komen, maar eigenlijk wat hij doet, hij neemt het volk mee, hij geeft ze nieuwe hoop en Nehemia die heeft echt woorden van leven. Hij zegt tegen de mensen van joh, eigenlijk de situatie waarin je zit, die lijkt uitzichtloos, maar dat is hij niet. En hij spreekt met zoveel hoop dat de mensen, die hun ogen gaan weer glimmen en ze gaan de stad herbouwen. De muren van de stad, die gaan ze weer opbouwen. En dan gaan we met elkaar zo Nehemia 4 lezen. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. En dan sla ik dus eigenlijk hoofdstuk 3 even over. Misschien nog één keer klikken. Nou, hier staat, zie je een plaatje van de stad, of van het land. En dit wat je hier links ziet, dat is eigenlijk de vorm van de stad Jeruzalem. En zoals je daar kunt zien, ik zal even een beetje draaien, dan zie je hier boven de tempel. En eigenlijk is dat het gebied van de geestelijke, zou je kunnen zeggen, hieronder, dat was het gebied van de koningen. Daar zat het paleis van de koning en de water, de fontein van de koning. En daar had je ook de waterpoort. Dus dit was het koningsgebied en dat was het geestelijke gebied. En eigenlijk die hele muren daaromheen, die waren allemaal afgebroken doordat de vijanden de stad hadden ingenomen. En als je in Nehemia 3 gaat kijken, ik weet niet of iemand wel eens Nehemia 3 heeft gelezen. Dat is een enorme opsomming van wie waar aan het bouwen was. Nou, vaak als je dat soort dingen bij 3 versen heb je dan gehad en dan denk je, nou, ik geloof het wel. Maar voor de echte puzzelaars onder ons, dat zou je toch eens moeten lezen, is eigenlijk super interessant. Waarom? Er staan een paar leuke dingen staan erin. Als je gaat kijken naar die plaatsen rondom Jeruzalem en je gaat dan kijken waar mensen aan het bouwen waren, dan zie je eigenlijk dat de mensen bijvoorbeeld van Sanoar, dat ligt eigenlijk aan die kant van Jeruzalem, die waren ook aan die kant van de stad aan het bouwen. Dus eigenlijk die mensen die kwamen uit hun stad naar Jeruzalem toe om mee te bouwen. En eigenlijk ongeveer waar ze aankwamen, kwamen bij de muren van de stad. Daar lieten ze hun spullen liggen en daar gingen ze bouwen. En er zitten ook wel bijzondere dingen tussen. Want je ziet dat eigenlijk iedereen hielp mee. Dus ook mensen die helemaal geen bouwers waren. Bijvoorbeeld zalfbereiders worden ook genoemd in de Nehemia 3. Kun je je voorstellen, zo'n zalfbereider, die had hele zachte handen, denk ik dan. Hè, want die was altijd met kruiden en met zalf bezig. En die gingen stenen sjouwen en stenen bouwen. En ook, en dat is ook wel aardig, er was een man die, ik weet niet, die naam, die kennen jullie waarschijnlijk niet, Salm. Die staat er ook wel in genoemd. Die had een aantal dochters. En die dochters, stoere meiden waarschijnlijk, want die bouwden ook mee aan de stad. Nou, even een beetje plaatje schetsen. We gaan nu naar Nehemia 4 en dat wil ik samen met jullie lezen. Dus als je een keer kunt klikken, dan lezen we zo door de tekst heen. Je kunt het in je eigen Bijbel opzoeken, je mag het ook hier meelezen. En als je gewoon met de tekst mee wil klikken, dan... Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Ik lees in de herziene Statenvertaling. Sanballat, dat was echt een verklaarde vijand van het volk van God. Die was echt tegen. Hij hoorde dat de stad herbouwd was en in Nehemia 1 en 2 kom je hem ook al tegen. Hij moet echt niks hebben van wat daar gebeurt. En Sanballat die was dus woedend en geërgerd. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, dat is een maatje eigenlijk van Sanballat, de Ammoniet, stond naast hem en zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en... En laat hun zonden niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de stad en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en om verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda: de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden: ze zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hun doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar ons toe terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij alle terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de last droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegooid terwijl ze aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bezuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk: ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broeders, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Nou, dat is een heel verhaal, maar het is eigenlijk, het is nogal wat hier gebeurt. Als Nehemia in Jeruzalem aankomt en later de plannen en de voorbereidingen voor de herbouw duidelijk worden, dan zijn Sanballat en Gesem, wordt ook daar nog ergens genoemd, en Tobia, die zijn dus zeer ontstemd. En ze roepen Nehemia ter verantwoording. Ze zeggen, joh, wat is hier aan de hand? Ben jij soms tegen de koning in opstand gekomen of zo? Nehemia 2, waar ben je mee bezig? Maar ik denk niet dat ze gedacht hebben dat het allemaal zo snel zou gaan. Als ze dat zeggen, denk ik dat ze de gedachte hebben dat Nehemia, net als het volk, ook wel bang zal worden. En dat ze succes zullen hebben met hun dreigementen. En dat Nehemia het bijltje erbij neergooit. Maar dat gebeurt niet. Nehemia begint de stad te bouwen. En Sanballat en Tobia, die zien dat gebeuren. Die zien dat hun dreigementen hebben geen succes. Ik denk niet dat ze denken dat het zo snel gebeuren zou allemaal. Uiteindelijk is in 52 dagen is de hele muur herbouwd. Onvoorstelbaar. En we hebben net het plaatje van Jeruzalem gezien. Rond die hele stad liggen die muren. En aan alle kanten waren ze tegelijk aan het bouwen. Het is ook niet zo dat ze op één plaatsje beginnen. En dan zo langzamerhand de hele stad rondgaan. Overal zijn mensen bezig en die muur die komt omhoog. En Sanballat, ja, die vindt dat verschrikkelijk. Die is echt tegen de Joden. Hardgrondig. En dan begint hij zich tegen de Joden te verzetten, hier in dit hoofdstuk. Dus hij begint met woorden en dan probeert hij verder te gaan. En het eerste wat hij doet, is hij verzamelt mensen om zich heen die het met hem eens zijn, die aan zijn kant staan, zijn broeders en het leger van Samaria. En waarschijnlijk was Sanballat een diensthoofd, een regiohoofd van een gebied in Samaria, een districtshoofd. En hij vindt bij zijn ondergeschikten en zijn vrienden, vindt hij natuurlijk een gewillig oor. Die zijn ook tegen de Joden, die willen dat ook tegenhouden. En als hij daar staat, en we hebben dat net gelezen, maar ik wil het nog even herhalen, dan is dit zijn betoog. Hij zegt, wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven werken? Hoewel die verbrand zijn? Ik heb net gezegd, in Nehemia, hij is het niet, maar zie ik iets terug van de Heer Jezus. En als ik hier kijk naar Sanballat, dan zie ik iets terug van Satan. In 1 Petrus 5 vers 8, daar staat, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Sanballat is woest, is hij. En hij, wat hier gebeurt, dat wil hij niet. En waarom niet? Zolang als hij daarvoor de macht had, kon hij doen en laten wat hij wilde. En hij had de mensen ook in hun macht. Hij had de Joden, daar had hij macht over. En hij ziet nu, als ze de stad aan het herbouwen zijn, en niet alleen dat, hij ziet eigenlijk in de ogen en in de harten van de Joden die hoop. En hij weet, als ik nu niet ingrijp, dan raak ik, dan verlies ik de macht over hen. Zolang ze geloofden in een troosteloos en hopeloos leven, zolang ze op de puinhopen van de stad zaten, zolang ze dachten, het lukt niet om de stad te herbouwen, die tempel die staat daar wel, maar voor de rest zal het wel altijd zo blijven. Zolang dat de gedachte was die in de hoofden van de Joden zat, had hij de macht. En nu ze hoop krijgen en nu de stad herbouwd wordt, verliest hij die. Langzaam sluit de stad de bressen. En zo, eigenlijk gaat het met Satan ook. Satan die probeert zijn macht te houden. En het eerste wat Sanballat doet, dat is eigenlijk herkenbaar. Jeruzalem is de hoofdstad van het land. Dat is de stad waar David, waar hij de tempel wilde bouwen en Salomo heeft het gedaan. Dat is de stad waar in 1 Koningen 8 staat dat God, die kwam in de tempel. Dat is de plek waar God woonde te midden van zijn volk. En dat bepaalt de identiteit van de Joden. Zij zijn het geliefde volk van God. Tenminste, dat waren ze. En eigenlijk zijn ze dat nog. maar dat weten ze niet meer. Hun identiteit zijn ze kwijtgeraakt. En nu komen ze terug naar die stad toe en ze zijn aan het bouwen. Ze zijn niet aan het bouwen alleen aan die stad, maar ze zijn eigenlijk aan het bouwen ook weer aan hun identiteit als geliefd volk van God. En dat is het laatste wat Sanballat wil. Hij wil niet dat ze hun identiteit in God terugvinden. En dus begint hij te zeggen met die venijnige woorden: wat doen die zwakke Joden? Het eerste wat hij doet is ze raken in hun identiteit. Nee, jullie zijn niet een krachtig volk in God. Jullie zijn een stelletje losers zijn jullie. Kijk dan naar die stad en jullie redden dat niet eens. Dus hij begint, in andere vertalingen staat, machteloze Joden. Jullie denken toch niet echt dat dat gaat lukken, mensen? Hij begint hun identiteit aan te vechten. En in vers 4, dan zien we dat bericht, hij zegt het tegen zijn vrienden, maar Sanballat die weet dat ook, die heeft contact in Jeruzalem. Hij weet, als ik dit zeg, dat gaat in Jeruzalem gehoord worden. De mensen daar, die zal dit ter oren komen, en dat is ook wat hij wil. En hij zegt als het ware, joh, je denkt dat je een uitverkoren stad bent, dat je een bijzonder volk bent, maar wat stelt dit nu allemaal voor? Kijk, je ploetert en je worstelt. Denk je dat nou echt, jij zalfbereider met je zachte handjes, denk je nou echt dat jij een stad kunt herbouwen en jullie dochters van Salem, dat is toch geen vrouwenwerk, kom op zeg. Zo probeert Sanballat te ontmoedigen. En dan zegt hij ook, zal men hun hun gang laten gaan, gaan ze offers brengen, wat Sanballat hier bedoeld is en wat in andere vertaling ook goed zichtbaar is. Je denkt toch niet dat ik jullie zomaar laat gaan. Ik had macht over jullie. En het zal me niet gebeuren dat ik die macht kwijtraak. Ik zal alles eraan doen om jullie in mijn macht te houden. Toen je nog geloofde dat de puinhoop waarop jij zit, dat jouw lot was, had ik macht over je. Maar nu jullie bouwen aan jullie identiteit in God, nu jullie bereid zijn om je leven als een offer te geven en hem te gaan dienen in de tempel, zal ik er alles aan doen om dat tegen te houden. En dan gaat hij verder en zegt hij, willen ze vandaag het nog klaar krijgen? Eigenlijk overdrijft hij. Hij weet ook wel dat dit niet de bedoeling is, dat ze op één dag klaar zijn. Maar hij overdrijft het eigenlijk om het nog sterker aan te zetten. Met die overdreven woorden probeert hij de Joden nog zwakker af te schilderen. Zie, ze hebben zeker grote plannen, één dag, hè, ze doen het wel even. En hij weet dus ook dat dit, die woorden, die gaan de bouwers in Jeruzalem bereiken. En als je hard aan het werk bent en je bent misschien wel moe en je weet zelf niet eens zeker of het wel gaat lukken, dan komen die woorden, die komen aan. En de woorden zijn, je houdt het niet vol. Je zult moe worden. En je zult uiteindelijk opgeven. Het is een onmogelijke opgave. Dat is wat hij in het hart en in de gedachten van de Joden wil planten. En dan eindigt hij de betoog hiermee, willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn. Die stad was verwoest, 70 jaar ongeveer daarvoor, nog ietsje langer. Die was verwoest en alle brokstukken lagen daar verspreid en die waren dus kapotgeslagen en verbrand. En dat was te zien ook. En waarschijnlijk hadden de Joden niks anders aan bouwmateriaal dan dat wat er lag. En ze bouwden dus de stad weer op met de stukken steen die ooit de muren hadden gevormd. Ze hadden geen keus. En Sanballat herinnert ze daar fijntjes aan. Eigenlijk, het deed me ook denken aan Zacharia 3, is ietsje verder. Daar staat de hoge priester Jozua. En daarna liet hij mij, staat dan in Zacharia 3 vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heer stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heer zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Daar deed het me aan denken. Wat Sanballat doet, die zegt, kijk, jullie bouwen wel aan die muren, maar kijk hoe geblakerd het is. Als het straks voltooid is, dan zul je nog altijd zien dat jullie verloren hebben. Dat jullie zwakkelingen zijn. Dat de stad kapot gemaakt is. En het zal jullie er elke dag aan herinneren. Tobia die staat er ook bij. Dat is het vriendje van Sanballat. En dat is echt een beetje zo'n kruiperig knechtje is het. En als zijn baasje uitgesproken is, dan draagt hij of doet hij ook zijn zure duit doet hij in het zakje. Want hij zegt ook al bouwen ze, als er slechts één vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Weet je mensen, jullie muur ziet er niet alleen lelijk uit met al die brandplekken en die barsten erin, in die stenen. En wat jullie doen, dat stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Want als er maar een vos opklimt, dan zal al jullie werk, waar jullie zo hard mee bezig zijn geweest, zal in no time onderuitgeslagen zijn. En het volk hoort dit. En Nehemia ook. Ze zijn keihard aan het werk. En dit is de ontmoedigende boodschap die over hun uitgestort wordt. En de reactie van Nehemia, die is enorm mooi. Want hij zegt, we gaan naar God toe. Daar is ons heil. Ze gaan niet de discussie met Sanballat aan. Ze gaan niet met Sanballat in gesprek van het klopt niet wat je zegt. Nee, ze bidden tot God en ze leggen aan God hun nood voor. En ze laten het aan God om wraak te nemen. Want dit is wat ze zeggen. Hoor onze God dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Ze zien ook die aanval van Sanballat en Tobia niet in de eerste plaats als een aanval op hunzelf. Natuurlijk, als je moe bent en als je aan het werk bent en je bent dag en nacht aan het werk. Dat is wat ze aan het doen zijn daar. Dan komen dat soort boodschappen extra hard binnen. En toch weten ze heel goed waar het echt om gaat. Dat het om God gaat die zijn werk daar aan het voltooien is. En daarom zeggen ze ook, bedek hun ongerechtigheden niet in vers 5 en laat hun zonden niet uitgewist worden van uw aangezicht. Want, zeggen ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Heer, ze vallen u aan. Uw werk wordt hier onderuit gehaald. Even een zijsprongetje. De stad wordt herbouwd en het is zo'n 450 jaar voordat Jezus gaat komen. De stad wordt herbouwd om de koning te ontvangen. Jezus moet komen. En zolang die stad niet klaar zou zijn, zou Jezus niet kunnen komen. Het werk van God, dat dreigt verhinderd te worden. En ik denk niet dat Nehemia dat echt heel diep beseft. Hij weet niet dat er over 450 jaar dat Jezus zou komen. Hij weet wel, en dat gelooft hij, want dat geloven de Joden en veel tot op de dag van vandaag, dat de Messias moet komen. En dat weet hij. En hij weet dus, het werk van God, dat valt aan de ene kant niet te keren, maar wij moeten er ook over waken. En hij weet, dit is een aanval, niet op ons, maar op dat werk van God. Dus ze gaan ook naar God toe als dit hun overkomt, als zij zo ontmoedigd dreigen te worden. Als ze een nood hebben uitgesproken, als ze het bij God hebben gelaten, dat vind ik zo knap, dan laten ze het ook bij God. Want wat doen ze? Maar wij bouwden de muur. Ze gaan gewoon verder. Dus ze spreken hun nood uit naar God toe. Ze leggen het bij hem voor zijn troon neer. En ze zeggen, Heer, het is een aanval op u. En Heer, pakt u die vijanden aan. En dan keren ze zich eigenlijk weer om en gaan ze aan het werk. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Je ziet het werk vorderen over de hele lengte. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Sanballat doet me denken dus aan Satan. En de herbouw van Jeruzalem, dat doet me natuurlijk denken aan het koninkrijk van God en aan de gemeente van Jezus Christus. Zoals Nehemia in Jeruzalem moet bouwen om de stad klaar te maken voor de eerste komst van Jezus, zo bouwen wij aan het koninkrijk van God voor de wederkomst van Christus. Wij mogen klaar zijn om de koning te ontvangen. En we weten en we zien van harte uit naar dat moment waarop de Heer Jezus zal komen op de wolken en dat koningschap op zich zal nemen. En dat is de situatie waarin we zijn en dat moeten we goed beseffen. En we weten, net als Nehemia, niet precies wanneer. Hij wist niet dat het 450 jaar zou duren. Maar hij bouwt wel, want hij weet het gaat eraan komen. En wij weten niet precies wanneer Jezus terugkomt, maar het gaat gebeuren. Ook al weten we niet wanneer. En als hij komt, als Jezus komt, dan zal hij het koningschap herstellen. Dat weten we. En tot die tijd moeten we dicht bij hem blijven. Als we bouwen, dan krijgen we te maken met weerstand. Dan krijgen we te maken met Sanballats en Tobia's die dat werk onderuit wil halen. Elke keer als een mensenkind tot geloof komt, als die mensenkind wordt overgebracht vanuit de duisternis naar het licht van het koninkrijk van liefde van Jezus, dan is Satan woedend erover. Hij zal altijd proberen om dat werk tegen te houden of om dat onderuit te halen. Als er gebouwd wordt in ons of aan nieuwe mensen die tot geloof komen, aan identiteit in Christus, als we kinderen van God, als we dat zijn we, maar als we dat ook diep van binnen beseffen, dan zal Satan proberen om ons te ontmoedigen en onderuit te halen, om te zorgen dat hij kan ons niet meer roven uit de hand van God, maar hij kan wel het tegenwerken. En dat weet hij. En net zo goed als Sanballat, begint Satan steeds meer te beseffen als hij naar de gemeente van Christus kijkt, als hij ziet hoe het werk van God vordert, als hij weet dat Jezus terug gaat komen, dan begint hij te beseffen dat hij de macht aan het verliezen is. In jouw leven, als jij God volgt, als je achter Jezus aangaat en als je het verwacht van hem, dan heeft hij geen grip meer over jou. En toch zal hij er zich niet zomaar bij neer willen leggen. Hij geeft niet op om dat onderuit te halen. En het eerste wat hij natuurlijk doet is proberen je aan te vallen in je identiteit. Hij heeft geen werkelijke macht meer over jou. Hij heeft geen macht meer om jou te laten zonden. Maar hij zal het proberen. En wat doet hij dan? Hij zal je aanvechten in je identiteit. Jij kind van God, denk je echt dat jij de zonde kunt overwinnen? Dat jij het verschil kunt maken in deze wereld. Denk je dat nou echt? Kun jij wat doen aan de nood? Kun jij een oorlog stoppen? Je bent maar zwak. En Satan zal misschien zeggen, je bent meelijdwekkend. Je bent belachelijk. Wat denk je nou? Of hij zal zeggen, jij kind van God met je identiteit in Christus, wat ben jij nou beter dan brandhout? Kun jij al de zonden die ooit in jouw leven hebben gespeeld, kun je die wissen? Kun je dat echt wegdoen dat je er nooit meer aan denkt, dat je het niet meer kunt zien? Laat dat opgeheven hoofd toch hangen. Hoe durf je nou te zeggen dat je meer dan overwinnaar bent? Of jullie, gemeente van Christus, denk je echt dat je het licht bent van deze stad? Wees eens eerlijk. Wat zijn die muren waard? Hoe snel is jullie eenheid niet onderuit gehaald? Een vosje is er maar nodig. En alles brokkelt weer af. En als we kijken naar de kerk van Christus, met al de scheuren die zijn ontstaan, denk je dat jullie dat bespaard zal blijven? En die woorden van Satan, ik weet niet of ze letterlijk zo komen, maar soms, ik denk, herken je ze wel, die zijn bedoeld om ons in onze identiteit in Christus onderuit te halen en aan het wankelen te brengen. En als het geen effect heeft, dan zal Satan nog woester worden om te proberen om het onderuit te halen. En het is me opgevallen tijdens het lezen dat hij nog wel andere tactieken heeft, Sanballat, die hij toepast om het bouwen van de muur tegen te houden. En misschien herken je die ook wel. In vers 8 staat bijvoorbeeld, zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en om verwarring te stichten. Als hij ons binnenste, ons hart niet kan ontmoedigen, als hij het niet voor elkaar krijgt om de identiteit die jij hebt in Christus onderuit te halen, dan zal hij proberen om het in de omstandigheden te zoeken. Dan komt er een pandemie of een tegenvaller of er komen teleurstellingen om je heen. Dat hij jou niet kan treffen in je hart, dan maakt hij het je moeilijk in je leven. Of zoals in vers 11 staat, onze tegenstanders zeiden, ze zullen het niet te weten komen en het niet zien dat wij in hun midden gekomen zijn en hun doodgeslagen hebben, zo zullen we het werk laten ophouden. Zelfs kan uit ons midden kan iemand opstaan om de gemeente onder druk te zetten, om dingen kapot te maken van binnenuit, om af te wijken van de waarheid. En niet alleen komt de dreiging van buiten. In vers 10 staat, toen zei Juda, de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is te veel puin. We zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. We kunnen zelf vermoeid raken. We kunnen het werk niet meer overzien soms. En dan denken we dat het niet meer gaat lukken. Of zoals in vers 12, het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Mensen om ons heen, die zeggen, misschien je familie wel. Die zegt, joh, je bent christen, dat weet ik wel, mij spreekt dat niet zo aan, maar jij bent daar blijkbaar blij mee. Maar schiet je nou niet een beetje erg door? Wordt het niet eens tijd om gewoon weer net als wij te zijn? Al die dingen kunnen gebeuren. En de vraag is vanmorgen, welke lessen nemen we mee uit de reactie van Nehemia en het volk? Behalve dat we gewoon stug moeten doorbouwen. Stug moeten werken aan het koninkrijk van God, totdat Jezus terugkomt. Dat moeten we vooral doen. Maar dit moeten we ook doen. In vers 9 staat, maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht, vanwege hen. We moeten waakzaam zijn. We moeten beseffen in welke situatie we zitten. En de situatie waarin we zitten is dat wij bouwen aan het koninkrijk van God, zodat Jezus de koning kan terugkomen. Maar dat leidt tot weerstand. Dat zal aangevallen worden. Maar wij moeten waakzaam zijn. En dan denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. We moeten vertrouwen op God. Hij is veel sterker dan Satan. Satan stelt niets voor in zijn ogen. Hij kan ons bewaren. Hij kan ons beschermen. Hij kan ervoor zorgen dat het werk verder gaat. En hier staat ook dat we elkaar moeten helpen. We moeten elkaar vasthouden. We moeten volharden, liefdevol werken met in de ene hand het werk en aan de andere hand alertheid en strijdbaarheid om het werk te beschermen. Maar altijd in het vertrouwen op God. En christen zijn, en vooral gemeente zijn, dat kost ons iets. Dat kan best veel van ons vragen. Het helpt als we ons oog blijven richten op het doel. Op het koninkrijk van Jezus en als we wachten op zijn komst. Vanmorgen toen zat ik hier en ik zag jou hier staan, Twan. En ik kom hier natuurlijk, maar nou, dit jaar ben ik dan 3 keer geweest, dus 3de keer. En ik denk dat ik jou 3 keer hiervoor heb zien staan. En ik dacht eraan vanmorgen. En dat is buitengewoon trouw en liefdevol van je. Maar hier staat dat het werk, dat doe je samen. En ik wil vanmorgen echt tegen jullie zeggen, jullie moeten het echt meer, denk ik, samen gaan doen. Ik spreek jou wel eens, ik spreek anderen wel eens. Er moet samen de schouders eronder. Het kan niet zijn dat 1 man zoveel doet. Dat moet anders. En sorry dat ik het even gewoon zomaar open benoem, maar er moet iets veranderen. Want dat anders kan de gemeente niet groeien. En ik denk vanmorgen zien we ook dat hier wordt het werk samen gedaan. En het is met de beste bedoelingen, maar jullie zijn samen gemeente en jullie bouwen samen. Het was onmogelijk geweest dat Nehemia stukje voor stukje de hele muur in zijn eentje had gebouwd. Dat had nooit gelukt. Want dan was Sanballat met zijn leger was altijd wel ergens binnen kunnen komen om aan de achterkant weer af te breken wat Nehemia aan de voorkant aan het bouwen was. Dat is onmogelijk. En het is goed om te zien dat daar de hele muur tegelijk gebouwd werd. Door al die mensen samen die hun schouders eronder zetten. En die samen bouwden aan hun identiteit als volk van God. Maar ook aan die stad die een stad van licht was waar de koning kon komen. En dat moet je samen doen. Dicht bij God. Dat wil ik vanmorgen met jullie delen. En ja, laten we bidden ook dat we heel dicht bij God blijven daarin, bij Jezus. Mag ik dat doen? Ja, Vader, ik wil u zo danken, Heer, voor uw woord zo in Nehemia. Het is eigenlijk, ja, als we daarnaar kijken, is het 2500 jaar geleden zoiets. Heer, een lange tijd, maar het is zo actueel en zo levendig, Heer. Heer, en zo van toepassing ook op ons leven en ons gaan met u. Heer, en daar wil ik u voor danken, Heer, dat uw woord zo rijk is, Heer. Heer, en dat we, als we kijken, Heer, naar wat er gebeurde, dat we daar lessen uit kunnen trekken en kunnen leren, Heer. Heer, dat in de eerste plaats Satan kan roepen en schreeuwen wat hij wil. Heer, maar u bent sterker, Heer. Zijn woorden zijn, die kunnen ons echt raken, Heer. Maar ze zijn echt van geen waarde. Heer, het laat ons alleen maar soms onze eigen zwakheid zien, Heer. Maar wij mogen zien op uw kracht. Heer, en die zal ons bewaken. En die zal ons bewaren. En uw kracht zal ons beschermen, Heer. Heer Jezus, u heeft alles gegeven, Heer. We hebben het vanmorgen ook gevierd in het avondmaal, Heer. U heeft u zelf gegeven. Heer, en soms dan struikel ik en u weet dat, Heer. U kent mijn hart en ik verlang ernaar om u te volgen. En dat lukt echt niet altijd. Heer, maar dan mag ik vertrouwen op u en mag ik weten, Heer, ik ben toch uw kind. Heer, en u zult er met mij uitkomen. Niet omdat ik het kan, Heer, maar omdat, ja, u, Heer, u houdt mijn hand vast. Heer, en dat geldt voor al uw kinderen, Heer, dat als we zien op u en als we kijken naar wat u geleden heeft, Heer, maar hoe u ook de strijd gestreden heeft, Heer, om uiteindelijk op te staan, Heer, en ons tot leven te wekken. Heer, als we daarnaar kijken, dan mogen we hoop hebben en die hoop is terecht, Heer. Heer, daar is niks mis mee, Heer, omdat die hoop, Heer, die zal bewaarheid worden, Heer. U zult terugkomen en u zult ons bewaren, Heer. En we zullen eens echt met u in het licht zijn. Heer, en dan zal er geen duisternis meer op deze wereld zijn. Heer, er is geen plaats meer voor dan. Heer, wat een hoop hebben wij. Heer, maar tot die tijd, Heer, gaat u met ons mee. Heer, en geef ieder ook hier aanwezig in het hart, Heer, om samen te bouwen. Heer, en hoop te hebben. Heer, op u, Heer Jezus. En dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.